Goedenavond, broeders, zusters, kijkers, luisteraars. Hartelijk welkom bij onze Bijbelstudie. Het is vandaag 14 juli 2020, het is 8 uur. En we gaan beginnen met een hele nieuwe serie over de Richteren. Vanavond is de inleiding over Richteren. De voorganger is vanavond dominee Gijsbert Thomassen. We willen u allen een fijne en gezegende studie toewensen.
We gaan met elkaar de Bijbel openen. Dat doen we in het boek voor Richteren. In het boek Jozua. We gaan met elkaar lezen. Jozua hoofdstuk 23. Jozua hoofdstuk 23. En we gaan het hele hoofdstuk met elkaar lezen. Jozua hoofdstuk 23. Het zijn de vermaningen die Jozua meegeeft aan de oudsten. En na hoofdstuk 23 in hoofdstuk 24 aan het eind zien we dat Jozua en Eleazar, de zoon van Aaron, sterven. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heere, stierf 110 jaar oud zijnde. En Jozua geeft in hoofdstuk 23 van het gelijknamige boek aan de oudste van Israël vermaningen. En we lezen daar vers 1. Het gebeurde na vele dagen nadat de Heere Israël rust gegeven had van al zijn vijanden van rondom. En Jozua oud en op de dagen gekomen was, dat Jozua heel Israël, zijn oudste, zijn stamhoofden, zijn rechters en zijn beambten bijeenriep. Hij zei tegen hen, ik ben oud geworden en op de dagen gekomen. En u hebt alles gezien wat de Heere uw God voor uw ogen gedaan heeft aan al deze volken. Want de Heere uw God zelf is het die voor u gestreden heeft. Zie, ik heb deze overgebleven volken samen met al de volken die ik uitgeroeid heb vanaf de Jordaan tot aan de Grote Zee, waar de zon ondergaat, aan u door het lot doen toevallen als erfelijk bezit voor uw stammen. En de Heere uw God zelf zal hen van voor uw ogen verjagen en hij zal hen van voor uw ogen verdrijven en u zult hun land in bezit nemen, zoals de Heere uw God tot u gesproken heeft. Wees daarom zeer sterk door alles wat geschreven is in het wetboek van Mozes in acht te nemen en na te leven, zodat u daarvan niet afwijkt naar rechts of naar links. En zodat u zich niet inlaat met deze volken, deze hier die bij u overgebleven zijn. U mag niet aan de naam van hun goden denken en er niet bij laten zweren. U mag ze niet dienen en u er niet voor neerbuigen. Maar u moet zich aan de Heere, uw God, vasthouden, zoals u tot op deze dag gedaan hebt. De Heere heeft immers grote en machtige volken van voor uw ogen verdreven. En wat u betreft, niemand heeft tegenover u stand kunnen houden tot op deze dag. Eén man uit u zal er 1000 achtervolgen, want het is de Heere, uw God, zelf die voor u strijdt, zoals hij tot u gesproken heeft. Wees daarom, omwille van uw leven, zeer op uw hoede, dat u de Heere, uw God, lief hebt. Want als u zich op enigerlei wijze hiervan afkeert en u vastklampt aan de rest van deze volken, deze hier die bij u overgebleven zijn, en uw huwelijksbanden met hen aangaat, en u zich met hen zult inlaten en zij met u, weet dan zeker dat de Heere, uw God, niet zal doorgaan met het verdrijven van deze volken uit hun bezit van voor uw ogen. Maar zij zullen een strik en een val voor u zijn, een gezel op uw zijde en prikkels in uw ogen, tot u verdwenen bent uit dit goede land dat de Heere uw God u gegeven heeft. En zie, ik ga heden de weg van heel de aarde, en u weet met heel uw hart en met heel uw ziel dat er geen enkel woord van al de goede woorden die de Heere uw God over u gesproken heeft onvervuld gebleven is. Alles is uitgekomen voor u. Geen enkel woord ervan is onvervuld gebleven. En zoals al die goede dingen u overkomen zijn, die de Heere uw God tot u gesproken heeft, zo zal het ook gebeuren dat de Heere al die kwade dingen over u zal laten komen, totdat hij u weggevaagd heeft uit dit goede land dat de Heere uw God u gegeven heeft. Als u het verbond van de Heere, uw God, dat hij u geboden heeft, overtreedt en andere goden gaat dienen en u daarvan neerbuigt, daarvoor neerbuigt, dan zal de toorn van de Heere over u ontbranden en zult u spoedig verdreven zijn uit het goede land dat hij u heeft gegeven. Tot zover. Wat mij dan al gelijk opvalt en wat misschien ook al gelijk als een bemoediging voor ons geldt, is, we hebben het in de Thessalonicense brief hebben wij het gehad over de trouw van de Heere. Misschien kunt u zich dat nog wel herinneren. De trouw van de Heere, die het ook doen zal. Die het ook doen zal. En als Jozua hier in de ouderdom die oudste bij hem roept en hen de opdracht geeft om de Heere God na te volgen, precies zoals in het wetboek van Mozes geschreven is, dan vind ik het zo bijzonder dat er staat in vers 14, en we kunnen dat lezen, en zie, ik ga heden de weg van heel de aarde, en u weet met heel uw hart en met heel uw ziel dat er geen enkel woord van al de goede woorden die de Heere uw God over u gesproken heeft, onvervuld is gebleven. Alles is uitgekomen voor u. Geen enkel woord ervan is onvervuld gebleven. Dat is ons God. Dat is de God van Israël die wij door de Heere Jezus Christus hebben mogen leren kennen. Die wij toebehoren. En hoe hij hier handelt met zijn volk. Dat al die goede woorden die God heeft gesproken over dat volk. Daarvan zegt Jozua, alles wat God beloofd heeft, heeft hij laten uitkomen. En hij wil verder gaan met zijn belofte te laten uitkomen. En daarin, in die weg van het verder gaan om zijn belofte te laten uitkomen, wil hij dat wij gehoorzaam zijn, dat het volk Israël gehoorzaam is. En dit vers, deze woorden van Jozua, die geven mij en die geven ons echt een beeld van de trouw van God. Geen enkel woord. En ik hoop ook en ik bid ook dat we dat ook in onze gemeente echt zullen ervaren. Echt zullen weten dat we mogen beseffen in alles wat we doen, als wij datgene wat de Heere van ons vraagt, als wij dat in onze levens ten uitvoer brengen, als wij dat in onze gemeente ten uitvoer brengen, dan mogen wij weten dat God trouw is en zijn woord vervult. Het boek Jozua geeft de geschiedenis in aan van datgene hoe Jozua het volk het beloofde land in heeft gebracht. En het boek Richteren, zoals we zullen gaan behandelen, en ik weet nog niet helemaal precies hoe we het gaan behandelen. Dat weet ik nog niet helemaal precies. Dat komt wel. Maar wat mooi is in het boek Richteren, maar wat echt ook voor ons is als een waarschuwing, is dat je in het boek Richteren, dat wij in het boek Richteren geconfronteerd worden met het falen van het volk om het land in bezit te nemen. Dat kunnen we al, zouden we dat nou gelezen in hoofdstuk 1, kunnen we het al heel duidelijk zien. Het volk Israël faalt om het hele land in bezit te nemen. En daardoor ondervinden ze, ook omdat ze afdwalen daarmee van datgene wat we net hebben gelezen in Jozua, om datgene wat de Heere gevraagd heeft om te doen, dat ze de woorden van de Heere God niet serieus nemen en niet uitvoeren, dan komen er allerlei vijanden van binnenuit en van buitenaf. En wat resulteert in een geweldige verdrukking van het volk Israël. En wat we dan zien in het boek Richteren, is dat als het volk gaat roepen tot God, dat God zijn barmhartigheid toont. Dat op de roep van het volk God altijd in actie komt. En dat is heel bijzonder en dat is heel mooi om te zien. Dat kunnen we in principe kunnen we dat ook al lezen als we het zouden bespreken met elkaar in Exodus over Egypte. Waarin de Heere God zo duidelijk tegen Mozes zegt, ik heb het geroep, het geschreeuw, het gekern van mijn volk gehoord. En daarom ben ik naar beneden gekomen om mijn volk, om het te bezien, het kwaad, en om ze uit te redden. En God is daarin niet veranderd. God is daarin niet veranderd. En het volk Israël, zoals we dat hier tegen zullen komen in het boek Richteren, is echt een voorbeeld van de gemeente. Van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Want twee dingen zijn namelijk niet veranderd. De mens en God. De mens is niet veranderd in hoe hij handelt en hoe hij wandelt. Omdat we van nature, en we komen daar zo meteen nog op terug, allemaal, met Paulus woorden, geneigd zijn tot alle kwaad. Maar Godzijdank is hij zelf ook niet veranderd. En is hij ook nog dezelfde God als de God van Israël. En dat betekent dat op het moment dat wij in onze persoonlijke levens hem zouden aanroepen, of in de gemeente hem zouden aanroepen, dan mogen wij weten dat hij in actie komt. Dat er een reactie van God komt. Wij hebben een levende God waar we niet helemaal naartoe moeten werken, maar die met ons bewogen is, die met ons meeleeft. En dat vind ik heel mooi. En dat bemoedigt mij ook. En dat is ook echt iets anders als alle andere religies van deze tijd. Waarin je zoveel moet werken om maar ergens bij een bepaalde God uit te komen. Wij hebben een God, de God van Israël, die in de Heer Jezus Christus naar ons is toegekomen. We mogen weten dat hij met ons lot bewogen is. Dat hij meebeweegt met ons leven. Dat hij ons kent door en door. Zoals gezegd, we kunnen een lijn leggen tussen Israël en de gemeente. En ik heb het afgelopen zondag ook al aangehaald. Maar ik wil nu de teksten bijpakken die Paulus schrijft in de Korinthe. Een hele bekende tekst overigens. In 1 Korinthe 10, waar hij het volgende heel duidelijk naar voren brengt. In 1 Korinthe 10 schrijft Paulus namelijk, vanaf vers 1 tot en met 13, staat er bij mij boven in de Bijbel, is er al een waarschuwend voorbeeld. En dan zegt hij in 1 Korinthe 10 vers 11, al deze dingen, nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. En al deze dingen nu zijn hun overkomen. En waarom is dat het volk Israël? Nou, omdat het gaat over Mozes en over het drinken uit de rots. En over de mensen die gevallen zijn in vers 5 in de woestijn. En, ja, en over allerlei dingen, over hoererij wat bedreven is in vers 8. Waarin ook weer sommigen zijn gevallen en we kunnen uit die teksten die Paulus hier aanhaalt heel duidelijk opmaken dat het hier om het volk Israël gaat. Maar de woorden die Paulus schrijft, namelijk dat hun, wat hun overkomen is als een waarschuwing voorbeeld voor ons is, dat schrijft hij tegen de Korintiërs. En wie zijn dan de Korintiërs? Dat zijn degene, zegt hij in 1 Korinthe 1, aan de gemeente, 1 Korinthe 1 vers 2... aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligde in Christus Jezus, geroepen heiligen, met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in elke plaats, zowel hun als onze heren. 1 Korinthe 2 of 1 Korinthe 1 vers 2. En daarin zien we dus dat Israël als een waarschuwend voorbeeld voor ons, de gemeente, degene die geloven in de Heer Jezus Christus, is gegeven. En in Romeinen 15, dan moet u iets terugbladeren, Romeinen voor Korinthe. In Romeinen 15 staat, in vers 4, want alles wat eertijds geschreven is, Romeinen 15 vers 4, want alles wat eertijds geschreven is, is tot onderwijzing eerder geschreven. Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. De hoop zouden behouden. Alles wat eertijds geschreven is, is voor ons om als een onderwijzing aan te nemen. als datgene tot ons te laten komen en te kijken wat wil de Heere tot mij zeggen, tot u zeggen, tot ons als gemeente zeggen. Wat kunnen we ervan leren? Hoe handelt God? Hoe is hij met het lot van de gemeente bewogen? En hoe was hij met het lot van zijn volk Israël bewogen? Dat is een heel belangrijk iets om ons te beseffen als wij met elkaar gaan nadenken over het boek Richteren. Een heel groot verschil is natuurlijk het feit dat wij in het boek Richteren, in het boek Jozua, heel duidelijk de aardse zegeningen tegenkomen. Israël kreeg namelijk de aardse zegeningen. En dat is het verschil met de gemeente van de Heer Jezus Christus, die een geestelijke positie herkent. We hebben erover gehad, twee zondagen daarvoor, over de geestelijke strijd, de wapenrusting. We hebben toen ook heel duidelijk tegen elkaar gezegd, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de macht en de wereldbeheersers van deze eeuw. En zo is het ook, als wij zien in het boek Richteren, dat het volk Israël aardse zegeningen heeft, dat wij moeten beseffen dat wij niet zozeer aardse zegeningen hebben, maar dat wij geestelijke zegeningen hebben. En wat zijn de geestelijke zegeningen? Nou, Paulus die schrijft erover in Efeze. In Efeze 1 noemt hij dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen die er zijn. En dat is wel heel mooi, want dat zou dus betekenen dat wij niet zomaar kunnen bidden, Heere, zegen ons. Want dan zou de Heer met eerbied gesproken tegen ons zeggen, ja, maar mijn lieve kind, wat moet ik je nou nog meer geven? Ik heb je alles gegeven. Alleen wat moeten we leren om vanuit de zegening die God heeft gegeven, om daarvan uit te leven? En hoe je dan vanuit die geestelijke zegeningen mag leven en moet leven, daar staan dan natuurlijk de brieven van Paulus heel erg onbekend, die dat heel duidelijk naar voren halen. En ook de geestelijke lessen die we uit de evangelie kunnen halen in het onderwijs van de Heer Jezus. Maar ook de geestelijke lessen die ons tegemoet komen vanuit het Oude Testament. En ook die ons tegemoet zullen komen vanuit het boek Richteren. Nou, wat zie je heel sterk? Want je zou kunnen zeggen, nou, dat volk Israël dat heeft het niet goed begrepen. Die dwalen altijd maar af van God. Soms heb ik dat echt wel eens gehad, hoor. Dan lees je Koningen en dan lees je Richteren. En dan denk je, wat een dom volk. Steeds maar weer afdwalen. Terwijl ze weten dat God zo goed is. Maar voor de gemeente van de Heer Jezus Christus geldt dat precies hetzelfde. De woorden die de Heer Jezus Christus schrijft in Openbaring 2... In Openbaring 2 zijn heel duidelijk. Openbaring 2, daar schrijft de Heer Jezus namelijk aan de gemeente in Efeze. Juist de gemeente, let op, juist de gemeente die het onderwijs had ontvangen over alle geestelijke zegeningen die ze hadden ontvangen. En dan schrijft de Heer Jezus aan de gemeente in Efeze. In Openbaring 2, vers 4. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Openbaring 2, vers 4. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Blijkbaar moeten ook wij tot erkenning komen dat wij qua mens niets anders zijn dan het volk Israël. En dat is ook echt een vraag voor ons vanavond. Van hoe staan wij daarin? Wat is het oordeel van de Heer Jezus Christus over mij persoonlijk, maar ook over de gemeente waartoe wij mogen behoren? En is het misschien niet zo dat wij elkaar mogen aanmoedigen om weer terug te gaan naar de eerste liefde? Want het kan bij ons gewoon maar een soort automatisme worden. We kunnen dat in de profeten lezen over het volk Israël. Dat de Heer op een gegeven moment zegt van, ik heb niets met jullie offers. Jullie belijden mij wel met de lippen, maar niet met het hart. En dat is ook wel een waarschuwing voor ons. is het bij ons een automatisme of is het bij ons echt een verlangen om de Heer Jezus te verhogen? Om Hem te verheerlijken? Omdat we gewoon zo aan Hem vastzitten, zo van Hem houden, zo Hem in het oog hebben. En natuurlijk, er gebeuren dingen in het leven die ons in een bepaalde golfbeweging zetten. Maar de blijdschap in de Heer, de dankbaarheid voor wat Hij heeft gedaan, de genade. Dat we daaraan vasthouden. Ook als gemeente. Als broeders en zusters, dat we elkaar daarin bemoedigen. Om zo de eerste liefde niet te verlaten. Maar ook wij moeten dan weten dat op het moment dat wij de eerste liefde hebben verlaten en wij in principe de les die het volk Israël ons laat zien, de Heere, de les die het volk Israël door het volk Israël ons laat zien, dat wij ook moeten beseffen dat op het moment dat wij erachter komen dat wij de eerste liefde verlaten hebben en wij ons omkeren tot God, en wij ons in berouw naar God toe wenden, dat de Heer tegen ons zegt van hier ben ik. Dan denkt hij niet over na. Dan zegt hij, ik ben trouw. Hier ben ik. En dat is zo geweldig mooi. Dat God niet zegt van ja, maar je moet eerst maar eens even zus doen. Je moet eerst maar eens even zo doen. Je moet eerst maar dit en de zus en noem maar op. Eerst allerlei regels kijken of je het wel echt meent en noem maar op. Nee. Hij kent ons hart, hij weet wat erin leeft en op het moment dat wij berouw tonen, dat zien we bij het volk Israël, op het moment dat ze berouw tonen, zegt hij, hier ben ik. Zo is onze God. En wat zien we in het boek Richter ook heel duidelijk naar voren komen, dat is dat God door personen, door de enkeling, een zegen geeft aan het volk. Een zegen geeft aan het volk. Neem bijvoorbeeld Gideon. Gideon, we zullen hem later tegenkomen, die op een gegeven moment de strijd aan moet binden met 300 man tegen een gigantisch volk. Maar het is een overwinning van de Heer en doordat Gideon met die 300 man geluid maakt en de kruik breekt en de fakkel opheft, hebben die vijanden zoiets van, nou, er komt daar een gigantisch leger op ons af, laat maar maken dat we wegkomen. Dat is de overwinning die God geeft. Maar door de enkeling, door een kleine groep, 300. Gideon had een heel leger verzameld. Toen moesten ze, degene die niet wilden vechten, die moesten eerst maar weg, die bang waren. Nou, toen moesten degene die op een bepaalde manier het water tot zich namen, moesten weggaan. Zodat hij 300 man overging. Door een klein groepje, door soms echt de enkeling, gaf God de overwinning. Gaf God de zegen. En dat geldt ook voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Er zijn in de gemeente echt bepaalde die vasthouden, niet aan bepaalde dogma's en bepaalde leringen, maar die vasthouden aan Jezus de Christus. Die zo vol zijn van de eerste liefde die hun heiland hun gegeven heeft, dat ze daardoor anderen beïnvloeden en als het water een steen zijn die, of als het ware een steen zijn die in het water gegooid wordt en dat de kring daaromheen steeds breder en steeds breder wordt. En dat zien wij, en dat is ook een van de lessen, van de gigantisch mooie lessen die uit het boek Richteren tot ons komt. We hebben Jozua 23 met elkaar gelezen. En Jozua 23, dat houdt in dat Jozua dus die vermaningen en die dingen, die woorden geeft aan de oudsten van Israël. En dat hij hun aanmoedigt om verder te gaan. Om datgene wat de Heer gedaan heeft in het verleden, dat is bij ons natuurlijk, hè, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Nou, dat is bij God niet zo. Bij God geeft juist het verleden de garantie voor de toekomst, voor de verre toekomst. En dat heeft Jozua ook dat volk volgehouden. Van, let op, God is trouw gebleven. God heeft zelf voor jullie gevochten. Op allerlei wonderlijke manieren. En daarop mag je vertrouwen dat hij ook de weg die je nog moet gaan, dat hij erbij is. Jozua heeft dat volk het beloofde land binnengebracht. En heeft veel land in bezit genomen. en hij heeft veel land in bezit genomen. Maar staat er in Jozua 13, hoeft het nu niet op te zoeken hoor. Maar Jozua 13 vers 1 staat, Jozua nu was oud en op de dagen gekomen. En de Heere zei tegen hem, u bent zelf oud geworden en op dagen gekomen. En er is nog zeer veel land overgebleven om dat in bezit te nemen. Jozua 13 vers 1. Dus het is nog niet het hele land wat Jozua met het volk Israël in bezit heeft genomen. En dat lezen we dus in het boek Richteren, dat volk wel die opdracht heeft. Zo hebben ze afscheid genomen van Jozua en zo gaan ze door naar het boek Richteren, mag ik het zo zeggen. Maar waarom nou die strijd? Hè? Dat zou je je ook af kunnen vragen. Waarom nou steeds die strijd? Nou, ik las in de verklaring, die strijd die heeft eigenlijk een bepaalde beproeving in zich. De beproeving van vertrouwt dat volk in de strijd, hoe machtig de vijanden ook zijn. Want denk eraan, de 12 verspieders die Mozes uitzond, die kwamen terug. En maar 10, die hadden echt zoiets van, nou dit gaan we never nooit redden. Die mensen daar zo in het land Canaan, die zijn zo groot. We hebben een tros druiven meegenomen, die moet je met 2 man tillen. Nou laat staan als die druiven al zo groot zijn, hoe groot die mensen wel niet zijn. Maar nu in die strijd, die hele strijd die ze moesten doen, heeft God een beproeving van, maar vertrouw je, vertrouwt het volk Israël op mij. Dat is 1, maar het andere punt is ook dat er een wilsbesluit in zit. Wil het volk Israël ook daadwerkelijk datgene naar binnen halen wat God hen wil geven? Niet wat ze kunnen veroveren op de vijand, niet ten eerste, maar wat God hen beloofd had. Willen ze leven vanuit de belofte die God gedaan heeft? En ik geloof ook dat dat echt 2 redenen zijn waarom er zoveel strijd geleverd moet worden. Hebben ze vertrouwen en hebben ze de wil? En je ziet in het boek Richteren, als we dat de lessen daaruit zullen halen, dat het volk Israël niet het hele land in bezit gaat nemen. Nogmaals, dat zien we al gelijk in het eerste hoofdstuk. Maar daardoor kunnen ze niet ten volle genieten van de zegen die God hen wil geven. En komen ze zelfs bij het punt wat Jozua al gezegd had tegen die oudsten, wat we gelezen hebben. Als jullie niet voortvarend zijn in het verdrijven, het vernietigen van de vijand, dan zal het op een gegeven moment zo komen dat je uit heel het land Israël, wat ik gegeven heb, zult weggedreven worden. En dat zien we gebeuren. Maar, en dat is gelijk de profetische blik die we vanuit het boek Richteren mogen hebben, dat er natuurlijk wel een keer gaat komen dat ze wel volledig het land Israël tot hun bezit zullen hebben. Namelijk, als de Heer Jezus Christus gaat regeren vanuit Israël. En we zien daar al een machtig mooi perspectief van, als we zouden gaan inzoomen op het leven van koning David, die daarin een type is van de Heer Jezus Christus. David die het land verovert en die daardoor, omdat hij zoveel bloed heeft vergoten, niet het huis van de Heere God mag bouwen, maar David die dat land heeft uitgebreid en die gezorgd heeft dat er rust is in het land, die de vijanden verdreven heeft. Waardoor Salomo, een ander type van de Heer Jezus Christus, het volk werkelijk in een bepaalde rust mag leiden. En het huis van God mag bouwen. En ik geloof ook dat zowel David, de type van David als van Salomo straks zullen komen als de Heer Jezus dus opwerkt naar het vrederijk. En in het vrederijk zal gaan heersen. Maar, zult u dan zeggen, wat doen we dan met Saul? Want Saul die zat ertussen. Tussen Richteren en David. Maar dat klopt ook. Want Saul die heeft het volk afgeleid van God. En er gaat ook straks nog een periode komen waarin het volk, ook het volk Israël, zal worden afgeleid van God, waarin ze verbond maken met de antichrist. En wat moet je dan met het boek Richteren? Nou, misschien is het dan wel zo, en dat vond ik echt heel mooi, en daarom dat je die lessen uit Richteren zo mooi en goed kunt doortrekken, ook naar de gemeente van de Heer Jezus Christus. Misschien is het dan wel zo dat het boek Richteren echt juist lessen geeft, een tijdsperiode aangeeft, geestelijk gezien, van na de apostelen. Die het onderwijs, die het fundament, wat Petrus schrijft, of Paulus schrijft er ook over, dat er een fundament is gelegd. De beloften zijn gegeven. God heeft het mogelijk gemaakt in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En wij, in deze tijd waarin de gemeente nu mag leven, de gemeente van de Heer Jezus Christus, mogen wij leren leven vanuit de beloften, de zegeningen van God. En dat is in principe hetzelfde als wat het boek Richteren beschrijft. Ze mochten leven vanuit de zegeningen van God. En wat zie je dan? Dat wat Jozua 23 voorzegt, we hebben het met elkaar gelezen, dat in principe geestelijk gezien Paulus diezelfde waarschuwing geeft als 13e apostel, die door de Heer werkelijk ook geroepen is om het evangelie bij de heidenen te brengen. Jozua doet heel duidelijk, heel fysiek, geeft hij de waarschuwing van: let op, je moet alle vijanden verdrijven. Je moet afrekenen met de vijand. En dat doet hij aan het eind van zijn leven. Paulus, en dat is tot slot wat we met elkaar zullen gaan lezen, doet in Handelingen 20 bij de gemeente precies hetzelfde. Paulus die zegt, geeft ook een heel waarschuwing. Geeft ook een behoorlijke waarschuwing mee. Een grote waarschuwing in Handelingen 20. Als hij zijn testament geeft aan de ouderlingen van, daar hebben we het weer, van Efeze. Hij geeft de waarschuwing aan de ouderlingen van Efeze. Efeze is, nogmaals, de gemeente waarin hij ook het onderwijs heeft gegeven van de totale zegening die God heeft gegeven aan de gemeente. En dan zegt hij, als hij de oudsten van Efeze voor zich heeft, dan zegt hij in vers 26 van Handelingen 20, vers 26, daarom betuig ik u op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Dat heeft Jozua ook gedaan. Jozua heeft dat ook gedaan aan de gemeente. Of aan het volk Israël. En Paulus heeft dat gedaan aan de gemeente. En dan zegt hij de waarschuwende woorden in vers 28. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen, en dat uit uw midden eigen mannen zullen opstaan, die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam. En dat geldt voor ons. En je zou hem bijna één op één op de vermaning en de waarschuwing van Jozua voor het volk Israël kunnen leggen. Want wij hebben in principe dezelfde waarschuwing meegekregen als gemeente van de Heer Jezus Christus, dat wij werkelijk alert moeten zijn op de vijandschap van buitenaf, maar ook van binnenuit. Nou, wat zien wij in het boek Richteren? In het boek Richteren zien wij dat ze de vijand niet helemaal uitroeien uit Kanaan, waardoor er dus een kwaad zit binnenin. En Paulus zegt, dat is in de gemeente precies hetzelfde. Daar moet je voor uitkijken. Want het zijn wrede wolven die zullen komen, die proberen binnen te sluipen of die van binnen uitkomen om de gemeente Gods uit te roeien, te vernietigen. En vandaar dat je die lessen uit Richteren zo mooi en zo goed kunt neerleggen, ook op de gemeente van de Heer Jezus. En dat willen we gaan doen.